Fijn dat je luistert naar deze speciale podcast met verteller Wim Wolbrink over de weg tot inzicht in hogere werelden. Van 29 maart tot en met 19 april neemt Wim Wolbrink je mee in de geesteswereld die we in deze turbulente tijd hard nodig hebben voor een hoger bewustzijn. Wim, welkom in de show.
Wauw, dat heb je mooi gezegd, Niels. Ja, de wereld van de geest. Ik was denk ik 17 jaar en naast ons woonde een gezin. Oorspronkelijk uit Indonesië en ik had met die jongen, die was iets ouder dan ik, een gesprek over God de Heer. En hij zei, hij is in de hemel. En ik kijk naar boven en ik zei, ik zie niks.
Ja, teleurstellend.
Ja, hè? En dan kun je nog zo je ogen open doen. Maar in principe, in eerste instantie, zie je hem daar niet. Hè? Of de engelen, daar zie je het niet. Dus waar zie je de wereld van de geest? En misschien moet je het iets anders vragen. Hoe kun je de wereld van de geest waarnemen? Een andere vraag. Waarom zou ik dat? Ik stond een keer bij de koffiemachine. En ik had een heel mooi verhaal. En die andere die zei op een gegeven moment na 3 minuten. En wat boeit mij dat? Daar heb ik toch niks aan?
Ja.
Wow, ontnuchterend.
Ja.
En waarom is het misschien nu toch belangrijk om daarover te hebben? Hoe kun je de wereld van de geest waarnemen? Waarom zou je de wereld van de geest waarnemen? En wat brengt het je? Dat zijn eigenlijk 3 cruciale vragen.
Ja, want jij gaat binnenkort 4 woensdagavonden neem je de mensen mee in jouw cursus. Dat is de weg tot inzicht in hogere werelden. En daarin doe je oefeningen met mensen die dus zich hebben ingeschreven uiteraard. En die graag kennis willen maken van die geesteswereld. En jij hebt je daar aardig in verdiept. De deelnemers die aan deze avonden mee gaan doen, die zijn zich veelal bewust van deze wereld. Maar misschien sommige mensen ook niet. Maar volgens mij maakt dat niet uit.
Nee, dat klopt. Dat zeg je heel mooi. Dat maakt in principe niet uit. Wat ik waarneem is dat steeds meer mensen die beginnen zich vragen te stellen. En dat is vooral een vraag omdat ze vastlopen op die materiële wereld. Ik zal het precies proberen te formuleren. Ze lopen vast in die eenzijdige, mechanische, causale, materialistische wereld die alles alleen maar via dat materiële wil benaderen. Of eigenlijk van zichzelf moet benaderen. En de huidige wetenschap voor een groot gedeelte zit eigenlijk ook heel erg vast in die wetenschappelijke doctrine. En als je daarop in gaat zoomen, dan is het eigenlijk al direct duidelijk dat je een heleboel buiten beschouwing laat. En op het moment als je de wereld alleen maar materieel mechanisch kunt benaderen, hoe zit het dan met het leven? Hoe zit het dan met de ziel? Hoe zit het dan met de geest? Via die weg kun je dat niet waarnemen. En we moeten eigenlijk onszelf als waarnemingsinstrument gaan promoveren. Je bent zelf, in jezelf, het waarnemingsinstrument. Daar kun je persoonlijke waarnemingen doen. Die zijn a priori niet wetenschappelijk te bewijzen. Want jij bent de enige die waarneming kan doen. Dus je kunt het niet herhalen buiten jezelf. Je kunt die waarneming alleen maar doen in jezelf. En daar is een wereld te ontdekken. En hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer oefeningen ik daarvoor probeer te vinden, hoe meer ik daar met mensen over praat, hoe warmer ik word, omdat die wereld zo groot is.
Ja ik ben nu maak ik me heel nieuwsgierig over hoe je dat dan doet. Hè? Want dat vind ik zelf ook wel heel erg boeiend. Maar in de cursus onderzoeken we dus hoe we de geest kunnen waarnemen. Maar ben je dan in de cursus niet ook een verteller en coach tegelijk?
Ja, natuurlijk. Ja. En een verteller is ook omdat ik heel veel verteltechnieken. En technieken vind ik hier niet het goede woord. Het is eerder een soort ambacht. Het is een soort kunde. Het is een soort passie. Hè. Die zet ik in als ik aan het woord ben. Als ik iets wil verduidelijken. Als ik een anekdote deel met de mensen. Gisteren gaf ik ook een cursus. Hè, en dan worden de mensen heel blij. En ik denk van hoe komt het dan dat mensen zo blij worden? Ja, en dan denk ik zo'n avond die. Ja, daar zit een bepaalde ademhaling in. Daar zit een soort. Mensen krijgen innerlijke ruimte. Mensen worden innerlijk blij. Hè. Er gebeurt aan zoveel. En dat is ook wat ik vooral in de praktijk haal met mensen. Hè. Mensen worden blij van de cursussen die ze bij ons volgen. En dat is eigenlijk mijn grote speerpunt voor de komende jaren. Kan ik, als ik met mensen fysiek bijeen ben, kan ik mensen net zo blij maken als ik digitaal met de mensen ben. Dat is de grote uitdaging die ik mij daar zelf stel. Op dit moment, nu we deze podcast opnemen, hebben wij een fysieke cursus van 8 woensdagavonden. We hebben een clubje van 16 mensen, die komen elke woensdagavond bijeen. Ja, en daar zie ik hetzelfde. De mensen zijn blij. De mensen gaan echt met vleugels naar huis in. Van, het lijkt net of ze zich aan een oplaadstation op hebben zitten laden. Hè? En wat het dan allemaal is en hoe dat dan betekent. Nou, dat is dan ook een onderdeel van de cursus. En die blijheid kan ik dat online met mensen ook bereiken. Ja. En ik krijg veel goede reacties als ik iets online doe. En ik hoop dat dat opnieuw weer ook in deze cursus lukt.
Wat brengt de geest in deze bijzondere tijd nou voor extra's, Wim?
Ja, dan moeten we eerst eens even gaan kijken, wat is de geest? En laatst kwam ik uit 1904, kwam ik een boek tegen. Hoe verkrijgt men bewustzijn van hogere werelden? Hoe verkrijgt men bewustzijn van hogere werelden? Dat zijn een aantal opstellen van Rudolf Steiner, die zijn uiteindelijk in een boek verschenen. En wat ik daar heel mooi vond, ik vond eindelijk een keer een synoniem voor het woord geest. Want in principe, dat woord geest, ja, begeisterd, begeestigd, geestdrift. We kennen dat wel in onze taal, maar heel veel mensen kunnen daar toch moeilijk contact mee maken. En het synoniem dat ik las in dat boek, dat is geestwaarnemingen, denkwaarnemingen. En daar komen we eigenlijk in een nieuw gebied terecht. Denkwaarnemingen, dus het denken, waarnemingen. Een vraag, Niels. Waar komen jouw gedachtes vandaan?
Ik denk dat die tot mij komen.
Mooi is dat, hè? Ja.
In plaats van dat ze komen niet uit mijn brein of zo, maar ik denk dat ze tot mij komen.
Ja. En kennelijk kun jij dan een deurtje openzetten dat ze ook tot jou komen.
Exact.
Maar jij bent degene, jij bent dan toch die stuurman van die deur. Nou, je kunt nog een stap verder gaan. Er zijn ook waarnemingen mogelijk dat je heel duidelijk in jezelf waarneemt. Nee, als ik concentreer, ik ben rustig, ik kan een heldere waarneming in mezelf doen, dat je dan de waarneming kunt doen, hey, deze gedachtes, die formuleer ik nou, die denk ik nu helemaal vanuit mijn vrije wil. Ik kan nu gaan denken wat ik wil. Dus daar ben je in één keer een bron geworden. Dus die gedachtenwaarnemingen, die gedachtes komen uit een bron, en je kunt, zeg maar, het gevolg van wat uit die bron komt, kun je dus glashelder waarnemen.
Ja, en dan kom je ook weer bij het stukje van die gedachten, zijn die allemaal van mij? Of komen die zomaar voorbij? En snap je?
Ja, en heel goed mogelijk. En. Hè? Soms komen die gedachten als het ware uit impulsen vanuit het lijfelijke gebied. Hè, dan loop ik langs een bushalte en dan zie ik een hele mooie vrouw. En dan krijg ik ook bepaalde gedachten. Dan komt dat, zeg maar, via.
Gebeurt mij nooit trouwens, hoor.
Gebeurt jou nooit? Nee, ik weet het. Nee. Ik ben een heel uitzonderlijk persoon, geloof ik. Hè? Goed, en dan loop ik langs een bushokje en dan zie ik een heerlijke, lekkere hamburger. Kijk, nu pak ik je. Maar je ziet zo, dus dat is het hele driftenspectrum. Hè? En de reclamewereld, jongen, die is daar sluw en die weet precies op welke knopjes ze moeten drukken. En dat is eigenlijk internet ook tegenwoordig. Hè? Ze hoeft maar iets van jou te weten. Hè? En je wordt lekker gemaakt met dat beeld of met dit geluid of met, nou ja, enzovoort. Hè? En natuurlijk kom je in een bakkerij en dan ruikt het heel lekker. Dat is niet alleen het brood wat je ruikt. Hè? Sommigen hebben daar een soort van reukkanon staan.
Ja, inderdaad. Ja, ze weten precies hoe je hoe je moet bespelen.
Dus gedachten komen dus onder andere uit dat gebied. En dan zijn er ook allerlei associaties, zonder dat je daar echt met je wakkere, bewuste ik bij betrokken bent. Maar er is een gebied, als je gewoon wakker in je ik, in jezelf aanwezig bent, dat je zelf helder, stap voor stap, de schepper bent, de bron bent van je eigen gedachtes. Dus daar zijn heel veel subtiele waarnemingen in te doen. Maar wij leren in onze tijd vooral waarnemingen te doen buiten ons.
Ja.
En in deze cursus leren we onder andere waarnemingen te doen in onszelf.
Ja. Maar is het dan ook niet essentieel dat je dan jezelf uitnodigt als schepper? Want we kunnen wel allemaal dingen gaan doen, maar je moet toch eerst een soort zelfbewustzijn hebben dat je de schepper bent. Of dat je toegang hebt tot die wereld.
Wauw, ja.
Want anders slaan we stappen over, denk ik.
Ja, dat is heel mooi wat je zegt. Dus dat betekent ook van, wat zeg je tegen jezelf? Zeg ik tegen mezelf, wij zijn slechts een zak moleculen en al mijn gedachten, op een of andere manier wetenschappelijk, natuurkundig, kausaal, komen die ergens vandaan, maar ik heb daar geen enkele invloed op. Interessant is dan dat de hele rechtspraak toch ervan uitgaat dat je een vrije ik hebt en dat je daarin als het ware opgevoed moet worden of je jezelf kunt opvoeden. Maar als je nou eens tegen jezelf zegt, ik ben een puur, goddelijk, soeverein, geestelijk, scheppend wezen. Die zin. Dus je bent soeverein, je bent scheppend In dat scheppen is puur de geest aanwezig, het geestelijk scheppende. De gedachten kan ik helemaal uit mijzelf laten voorkomen. Als je die zin nou eens tegen jezelf zegt, wat voel je dan? En bij mij is het nou zo, als ik tegen mezelf zeg, ik ben een wezen die helemaal van buiten mij bepaald wordt. Al mijn gedachten zijn slechts biochemische, neurologische processen. Niels,
Maar je erkent jezelf dus niet dan, hè, op dat moment?
Dan, ik word daar heel, ik voel me dan heel armoedig. Ik denk van, dat kan niet zijn. Dat strookt niet met mijn gevoel. En als ik het andere zeg, van ik ben een soeverein, scheppend, puur goddelijk geestelijk wezen. Hè, en ik kan mijn eigen gedachten scheppen, nogmaals. Ik kan mijn eigen gedachten scheppen. Die kan ik ook waarnemen. Ja, dan word ik heel warm. Dan denk ik van, wow, dan is er dus een hele wereld te ontdekken.
Ja, ja, maar dat zorgt dan ook voor meesterschap. Hè? Dat je dus eigenlijk dat zelf in jezelf integreert. En dat ook weet wat je dan kunt uiteindelijk. Hè? Je moet natuurlijk in het begin daarmee oefenen. En mee kijken wat het is. Maar vervolgens, tenminste dat is mijn ervaring, dat je dan ook merkt van, hey, ik ben die creator. Ik ben degene die daarover bepaalt en bepalend is daarin.
Ja, dat zeg je heel mooi. Hè? Je bent dus zelf de creator. Je kunt daar zelf je leven voor een gedeelte in bepalen. Hè? Jezelf daarin ontwikkelen. En ik merk dat tegenwoordig de ontwikkelingsweg van de mens zo gaat, dat meer en meer mensen zich van dat autonoom scheppende bewust worden. En meer daar kracht aan ontlenen. En meer hun eigen leven daarin kunnen sturen. En wat je dan als tegenbeweging ziet, en ik zeg het niet helemaal goed, wat je vooral ook ziet is nu dat heel veel beroepen die zitten vast gebakend in allerlei protocollen. Ik sprak vandaag nog bij iemand die werkt in de zorg. Burn-out. Ik vroeg waarom. Ik moet zoveel. Oh, Niels, en dan word ik, dat doet me pijn. Hè? En ik ook in het onderwijs, een kleuterjuf, 60, nou, die heeft nog zeker 7 jaar te gaan. Die wil het niet meer.
Nee.
Niet meer op deze manier, niet meer zo van, en dan moet ze dit, en dan moet ze dat. Hè? En dan komt er een jong meisje van ergens in de 20, die komt haar dan vertellen wat zij moet doen, omdat dat volgens het protocol. Nou, en dan zie je zo van, en dat is ook het gevecht waar veel mensen in zitten. Hè? Dat is dat gevecht aan de ene kant aangestuurd worden door krachten van buiten. Aan de andere kant de behoefte om echt soeverein vanuit eigen moreel inzicht te mogen handelen en je leven vorm te mogen geven. Ja. Dat is dat gevecht waar we in zitten.
Ja. Mooi gezegd. Je hebt me ook 2 prachtige schilderijen doorgestuurd. Waar ik met heel veel plezier naar gekeken heb. Man and Hammer van Rembrandt stuurde je mij door. En van Jan Steen. Zo voer gezongen, zo na gepepen. Heet
ja,
dat. Dat is een bijzondere titel. Maar wat wil je met dat schilderij van Rembrandt van Rijn? Want dat ga je gebruiken in de cursus, neem ik aan. Waarom?
Ja, dus ik zal dat beeld ook meesturen. Dus in de advertenties en op de website zien we iedere keer dat beeld van Rembrandt. In het Engels heet het Man in Armor. Het is de man in harnas. Het is een Nederlandse schilder, Nederlandse titel. Maar het schilderij hangt in Glasgow in het museum. Ik ben toen daar geweest. Zeer ontroerend. Echt, het heeft mij diep, diep, diep geraakt. Ik kende het schilderij al toen ik geloof begin 20 was. Ook toen raakte het schilderij mij. En wat je ziet is, je ziet een man met een heel edel profiel. En hij hanteert heel bewust zijn schild. Hij hanteert heel bewust zijn lans. Heel bewust draagt hij zijn helm. Hij heeft een mantel om zich heen. Dus alles aan deze man is als het ware doorleefd bewust. Niets gebeurt aan hem. Alles wat als het ware aan hem gebeurt, dat heeft hij bewust toegelaten. En bewust staat hij in de wereld van het handelen. En wat daar zo mooi aan is, dat zijn eigenlijk 3 begrippen die ik nu misschien via deze uitzending kan delen. En dat zijn de 3 begrippen als volgt. Heerschappij over het denken. Heerschappij over het voelen. Heerschappij over de wil. Nou, en als je die 3 samenneemt, dus je hebt echt volle controle over je denken. Ik bepaal wat ik denk. Ik ga geen dingen denken waar ik niet blij van word. Ik denk alleen nog maar dat waar ik echt blij van word. Waar de wereld verder mee komt. Ook in mijn gevoelsleven. Ik wil me eigenlijk zo opstellen dat mijn gevoelsleven gezond is. Even los van of het altijd lukt. Want zover zijn we niet, maar het is een ideaal.
Mm-hmm.
En ook je wil, wat wil ik? Wat wil ik echt? Dus heerschappij over de wil. En dit schilderij van Rembrandt, die ik dan ook gebruik als, noem het, affiche voor deze cursus. Dus die drie heerschappijen, heerschappij over de wil, heerschappij over het gevoel en heerschappij over het denken, dat laat dit schilderij zo mooi zien. Het is eigenlijk een heel mooi, hoogaanstaand, moreel schilderij. Iedere keer als ik daarnaar kijk, word ik daar heel blij van. En ik denk zo van, dat is als het ware het doel van, ook van deze cursus, die drie heerschappijen. En zeker de heerschappij over het denken, daar heb je een sleutel in handen om door te dringen tot inzichten in die geestelijke wereld.
Ja, dus dat de mensen eigenlijk weer inzicht krijgen, maar ook weten hoe ze hun eigen gereedschap kunnen gebruiken.
Ja, en dat gereedschap van de wil, gereedschap van het gevoel, gereedschap van het denken. Dat zijn eigenlijk geestelijke gereedschappen.
Ja.
En daartegenover, diametraal daartegenover, als je geen controle hebt, als je helemaal laat gaan. En dat zie je ook op dat schilderij. Hè? Dat is echt zo'n huishouden van Jan Steen.
Ja, ja, die moest er heel lang om lachen.
Ja, trouwens. Mooi, zeg maar dat is chaos.
Ja.
Hè? Dat is, er wordt gedronken, hè? Er wordt gevleid. Er wordt de viool gespeeld. En zeker in die tijd, het spelen van de viool, hè? Dat is echt overdrachtelijk. Hè? Dat is een metafoor. Er wordt gestolen door een kind. Een ander kind die zit volgens mij ook aan de wijn. Dat is een totale soort controleloosheid.
Ja.
En daar laat je je helemaal gaan. Daar is geen heerschappij. En daarom, en dat ga ik ook in deze cursus gebruiken. Hè. Het is mooi om je daarmee te verbinden. Om met beide beelden te verbinden. En daar een gevoel voor te ontwikkelen. Hè. Waar wil je naartoe als mens?
Ja, maar zou dat dan betekenen dat we dat lekker losgaan? Dat de boel laten en ik een slokje te veel op? Dat...
Carnaval.
Bijvoorbeeld, ja. Dat is ook mens zijn.
Ja, ja.
Dat is ook lekker af en toe.
Ja. En is het dan niet zo dat we zelf daarin een balans zoeken? En misschien ook moeten vinden? En vergeet niet, we komen ook hier met een bepaalde blauwdruk op aarde. Een bepaalde stempel. Heel mooi hoorde ik een keer, we komen met een bepaalde blauwdruk. Maar je krijgt wel een gummetje mee. Maar die is mooi.
Ja, die is mooi.
Dus er is een blauwdruk, maar je bent nog steeds heerser, of je kunt heerser worden over die blauwdruk. Die vind ik heel mooi. Maar dat betekent ook, een vogeltje is gebekt zoals die gebekt is. Je kunt bepaalde wensen hebben, je kunt bepaalde groeiwensen hebben. Maar kan het allemaal? Je blijft wel mens. En de stapjes die je zet, passen die in die fase van jouw leven. En de stapjes die je wilt zetten, past dat überhaupt binnen de mogelijkheden. En om daar elkaar, moet ik dat zeggen, in te omarmen. En daarin mens te blijven. Dat is ook heel belangrijk.
Ja. We leven natuurlijk in een bijzondere tijd. Waarin heel veel gebeurt, maar waar ook heel veel oude mechanismen eigenlijk lijken te zijn. Uitgedoofd, de economie dat schijnt heel slecht te gaan. En zo zijn er een heleboel voorbeelden die op zijn eind lopen. Een eind van het tijdperk, zou je kunnen zeggen. Zie je ook de geestwereld daar in parallel lopen? Dat er juist weer iets nieuws wil ontstaan?
Ja, dat zie ik heel duidelijk. In mijn ogen, zoals ik de turbulente tijd bezie zoals die nu is. In de buitenwereld ontstaat steeds meer chaos. Heel veel chaos is ook ver weg. We hebben dan die aardbeving in Turkije en in Syrië. Voor veel mensen die daar familie hebben wonen, is dat wel heel dichtbij. Ik heb geen directe Turkse familie, dat is voor mij weer wat verder. Nou schijnt er ook nog een behoorlijke grote ramp gebeurd te zijn in Amerika, in Ohio. Daar horen we heel weinig over, maar je moet even offline kijken. En dan krijg je daar toch wel vrij ernstige beelden en ernstige nieuwsberichten. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben het gastekort. Ik kan wel doorgaan. En dan hebben we het ene nog niet gehad of het andere buitelt alweer daaroverheen. Dus wat je ziet nu is een soort permanente toenemende chaos in de buitenwereld. En wat is het antwoord? Volgens mij is het dwingende antwoord. Is dan ook, kun je in jezelf een soort van baken ontwikkelen. Heerschappij over de wil, heerschappij over het gevoel, heerschappij over het denken. Dat je jezelf bemeestert, dat je op weg gaat om jezelf te bemeesteren. Jezelf te controleren. Hoeveel uur zit jij op internet wat betreft sociale media en je haalt al dat nieuws op? Ik probeer dat steeds meer te beperken. En straks hebben we dan die bijzondere periode tussen carnaval en Pasen. 40 dagen. In onze familie kiezen we altijd iets om te vasten. Ik denk dat ik iets ga kiezen van, noem het nieuws vasten.
Ja, verstandig. Ja, ja. Want het maakt echt heel veel impact hoor op je... Ja, op je gemoedstoestand ook. Hè? Ja. Je kunt je altijd wel zorgen blijven maken. Maar inderdaad, de weg naar binnen is dan essentieel. Maar dat is ook volgens mij de uitnodiging.
Dat denk ik ook. Hè? Dat is de uitnodiging. Dat is de kans die er nu ligt. In de buitenwereld is toenemende chaos. De kansen die ons deze chaos geeft, is soort snelkookpan, een soort ontwikkelingssnelkookpan in jezelf. Hè, om als een wiedeweerga nu, maar wat wil ik? Hoe ga ik hierin staan? Hoe blijf ik hierin staande?
Jij vertelde me ook een mooi verhaal voordat we begonnen. Over de zou dan een soort, volgens Rudolf Steiner, zou er dan een zielenafspraak zijn. Ik wil even hier naartoe. Dat vind ik mooi. Tussen heel veel zielen, voordat ze het avontuur aan zouden gaan op aarde. En die hadden een afspraak gemaakt van oké, we willen een soort groei doormaken of we willen ergens een verschil maken. En daarin staat deze tijd centraal volgens jou, hè? Of volgens Steiner.
Ja, dat is. Ik denk dat we dat even voorzichtig moeten opbouwen, deze gedachten. En dan beginnen we met, er is een materiële wereld die we met de zintuigen kunnen waarnemen. Meer en meer mensen weten of voelen, hè, maar er zijn ook steeds meer mensen die ervaren dat gewoon, die weten dat echt. Er is ook een niet-stoffelijke wereld. Hè. En je bent als mens bij jezelf als het ware, de microscoop, de telescoop, de lens, om die innerlijke wereld, die geestelijke wereld aan de ene kant, de zielenwereld aan de andere kant, hè, steeds kraakhelderder te kunnen waarnemen. En kijk je nou naar de wereld van de geest, wat we net zeiden, gedachtewaarnemingen. Daarin kun je op een gegeven moment de waarneming doen dat er een oerkern is in jezelf dat denken in gang kan zetten en dat de gedachtes kan denken. Die oerkern, die waarneming, die kun je aan jezelf doen, die is onsterfelijk. En dan kan het niet anders dan als je zeg maar jezelf als het ware daar naartoe waargenomen hebt. Je doet die waarneming, er is een kern in mij. Dan is het heel plausibel om te denken, karma en reïncarnatie. Ik kom op aarde en ik leg straks mijn lichaam af en daarna kom ik naar, volgens de kennis, 400 tot 600 jaar opnieuw op aarde. Nou, dat is zeg maar het begin van het verhaal. Mm-hmm. Dus dat betekent dat die kern in je, die oerziel in je, die kan dus kennelijk keuzes maken wanneer, onder welke tijd, op aarde, want aarde is de grote ervaringsspeeltuin, hier kunnen we ervaringen op doen. Hè, en die nemen we dan weer mee naar de geestelijke wereld. Hè, die kunnen daar dan verder rijpen. En daar kunnen we dan een keuze maken. Dan en dan wil ik opnieuw op aarde komen om die en die ervaringen op te doen. Een onderdeel van de ervaringen is dat je je voorneemt om te werken en een taak te verrichten.
Ja.
Nou, en omdat we nu in zo'n enorme scharnierpunt zitten, is de mens, en dat is volgens mij de kern van het scharnierpunt op dit moment, is de mens een zak moleculen met een aantal aangestuurde van buitenaf neurologische processen. Totale onvrijheid, is de mens een ding? Of is de mens een puur geestelijk, goddelijk, scheppend, soeverein wezen? En die strijd die wordt nu gevierd. Die wordt nu gevierd, moet je mij horen. Dat vind ik eigenlijk misschien is dat een hele gezonde verspreking.
Nou, ik vind het interessant trouwens. Ja. Uiteindelijk wordt je gevierd. Uiteindelijk.
Dat is heel mooi dat ik dit per ongeluk zo verspreek. Want misschien is het ook wel een heel groot. Nee, het kan een vierend moment zijn. Het kan zijn dat we dit straks echt gaan vieren, dat we hier goed doorheen gekomen zijn. Maar volgens de kennis gaat deze periode nog goed 20 jaar duren. Waar het mij om gaat is. De waarneming die ik nu doe, er zijn een aantal mensen die heel bewust hier nu in deze tijd staan, die kennelijk ook een belangrijke taak hebben in dat grote gevecht. Zijn wij materieel of zijn wij ook vooral geestelijk? Dat is dat gevecht. En dan is het voor mij heel plausibel om te denken, oké, al die zielen die nu zo wakker hier in deze tijd staan, die hebben kennelijk voorgeboortelijk ervoor gekozen tussen 2020 en 2040, dat belangrijke scharnierpunt, dat enorme die geestesstrijd, dan moet ik als volwassene met deze en die en die en die talenten moet ik klaarstaan.
Precies, dan ben ik er. Ja.
En dan kan ik nog een stap verder gaan. Als zo'n grote groep mensen dat besloten hebben, dan kan ik ook vanuit mijn inzichten zeggen, dan kan het heel goed zijn dat in die geestelijke wereld een soort concilie geweest is, een soort bijeenkomst geweest is, hè, waarin deze zielen, hè, honderden miljoenen zielen, die hebben als het ware een soort schouw gehad, een soort geestelijke schouw. Weet, tussen 2020 en 2040 gaat het gebeuren. Hè, dan is dat een enorme omwenteling. En totaal afhankelijk van hoe de mens verder gaat. Dan, wie wil daarbij aanwezig zijn? Wie wil daar een bijdrage aan leveren?
Daarover gesproken, hè? Toch even een persoonlijke vraag. Hè? Want merk je dan ook in deze tijd, juist in deze tijd, dat je mensen ontmoet waarvan je die je herkent, zeg maar, energetisch? Dat je denkt van, hé, er is iets tussen ons. Het is bekend.
Aan de ene kant kun je dus kijken van mensen. Ja, waarvan ik zie van wow, wat een fijne klik heb ik daarmee. Kennelijk spreken we al dezelfde taal. He, dat is de ene kant van het verhaal. Maar we mogen niet vergeten, en dat leert ons de apocalyps, de apocalyps van Johannes. Dat als er op een gegeven moment twee groepen ontstaan, he, dus de groepen die op een gegeven moment gezond verder kunnen, he, doorgeestelijk, doorvoeld verder kunnen, en een andere groep die steeds meer verstart, he, en steeds meer verhorend en steeds meer versteend. He, die worden steeds. Dus als je zeer eenzijdig materialistisch blijft denken, en dat is voor jou de enige waarheid, he, wat je dan ziet, dan zie je een soort scleroserend proces, een soort versteend, verhardend proces. He, en die mensen die worden steeds, steeds kleiner, steeds meer verhardend, wordt het voor hen steeds moeilijker om spiritueel adem te halen. Ja, wat doen wij met al die mensen die langzamerhand steeds verder daarin vastlopen en afglijden?
Ja, ik merk dus wel dat lastig is om dat contact dan te onderhouden. Omdat je echt in een andere wereld gaat leven.
Ja, je leeft inderdaad in een andere wereld. Er ontstaan ook in mijn ogen langzamerhand steeds twee meer groepen. Maar volgens mij blijft je persoonlijke individuele verantwoordelijkheid. Hoe kan ik mijn leven zo inrichten? Nou, heel plat gezegd, dat ik licht geef, dat ik straal, dat ik blij ben, hè, dat ik onverwoestbaar ben. En dat ziet iedereen. Iedereen ziet aan je van, hey, daar is een mens die is onverwoestbaar. Waar haalt hij zijn zekerheid vandaan? Hoe kan het dat hij zo straalt? Wat kan hij, wat weet hij, wat doet hij, wat ik nog niet zie of wat ik nog niet weet?
Ja. Denk je dat die concilie waar je het over had, hè, die vergadering die er zou zijn geweest in de geesteswereld waar heel veel mensen zich aan hebben verbonden, dat het verschil is waarmee de ene groep wel mee is bezield, zeg maar, of mee is bekend mee is, en de andere groep niet? Is dat het essentiële verschil?
Ja, pas op dat we niet te snel in een halleluja-stemming
komen.
Nee,
maar dit is gewoon eventjes.
Het is een belangrijke vraag, hè, want we moeten in mijn ogen gevoelsmatig oppassen. Dat is dat verhaal van Mozes waar ik het net over had. Hè. Ik had dus die geestenschouw op mijn 28e. Ik wilde vrije schoolleerkracht worden. Hè, en toch mocht ik het niet. Hè, kennelijk was ik er nog niet rijp voor. En dat heeft mij echt mens gemaakt. Hè, mens onder de mensen. Zodat ik niet naast mijn schoenen zou gaan lopen. Mm-hmm. En dat is nu ook zo. Hè. Ik zie een heleboel mensen die dreigen naast hun schoenen te gaan lopen. Hè, want zij zijn wakker. Hè. Ja. Zij hebben het gezien. Zij weten het. Hè. En zij hoeven. Nou, maar ik denk van vooral is dan ook de vraag. Alsjeblieft. Hoe blijf je echt menselijk en mensen onder de mensen? En iemand die totaal anders denkt, hoe blijf je mens onder de mensen? Hoe kun je die met alle liefde ook benaderen? Hoe moeilijk het misschien ook is. En er is een hele mooie oefening. Misschien moeten we dat ook maar eens in die cursus gaan doen. Dat is een soort gevoelsmatige uithoudingsoefening. Iets uithouden. Wat moet je uithouden? Neem bijvoorbeeld een tekst tot je. Ja. Hè, of een inzicht tot je wat diametraal staat tegenover van wat jij denkt of wat jij voelt.
Mm-hmm. Okay.
Hè, en dat is een rot tekst. En dat is een rot gedachte. En dat is een rot zinsnede. Dat is een rot persoon. En als je je daarmee eens een tijd lang uithoudt. Hè, als je dat als het ware toelaat. En je loopt er een tijd mee. Wat gebeurt er dan in je gevoelswereld? Hè, wat verbrandt er dan als het ware binnenin je? Hè, dus willen we echt nog beter gaan voelen, dan is het goed om ook open te staan voor dit soort, noem het dan maar even, rotoefeningen. Dus die gaan wij zeker in de fysieke cursus doen. Maar het kan wel eens heel vruchtbaar zijn om ook dit soort oefeningen straks in die digitale cursus te doen, die we dan via internet aanbieden.
Ja, maar dat wil ik ook even naartoe met jou. Want jij wil dus ook online dus die cursus doen. En dat is wel de uitdaging, denk ik. Want je bent eigenlijk op afstand bezig met mensen. Maar het gaat wel ook wel weer over gevoel en over geest. Dus dat zijn wel hele. Dat is wel best wel een uitdaging om dat goed over te brengen, denk ik.
Ooit zei een Engelse leerkracht, die ik vrij hoog heb overigens, die zei tegen mij aan het begin van die COVID-pandemie: oké, nu we online moeten, nou dan komt er gewoon een klein sluiertje bij. Maar die engelen, die trekken zich niets aan van een extra sluiertje. Ook daar stralen ze doorheen. Ah. En die vind ik heel mooi. En voor mij is het ook dat we straks online gaan. Ik heb straks ook een studio tot mijn beschikking. Voor mij is het ook uiteindelijk een soort van, daar komt weer die vraag. Hoe kunnen we dat mooie werk wat we doen als we fysiek bijeen zijn met mensen, hoe kunnen wij die vertaalslag maken dat mensen net zo blij worden ten opzichte van het fysieke, als we straks ook online bezig zijn. En die breakout rooms, dat mensen in kleine groepjes bij uiteen gaan, echt contact maken met elkaar. Dat zijn een aantal van die ingrediënten, die dragen ook vrucht in die digitale omgeving.
Interessant. Ik ben heel benieuwd. Ik ben natuurlijk zelf ook bij binnenkort. Want ik ga jou ook een beetje interviewen uiteraard. Leuk hoor. Want er zitten natuurlijk mensen te luisteren. Die zijn er misschien wel nieuwsgierig. Is er nog plek?
Ja, er is plek. Ja, we zijn nu net begonnen met, noem het de PR. Ik heb een advertentie laten plaatsen. Er worden straks folders gedrukt. De nieuwsbrief, die had ik gehoopt nu al de deur uit te doen. Maar dat zal een paar dagen later zijn. We hebben natuurlijk vrij veel mensen in ons eigen bestand die in de afgelopen jaren cursussen bij ons gedaan hebben van de Nationale Vertelschool. Ook digitale cursussen. We krijgen trouwens sowieso veel lof. Met name van mensen die ver weg wonen, die zoiets hebben. Eindelijk kan ik er ook bij aanwezig zijn. Eigenlijk kom ik 's avonds niet meer zo echt de deur uit. Dus dat is voor mij ook belangrijk om dat in het vizier te houden. Dus ja, er is plek. Ja, mensen kunnen zich opgeven. In principe is er gewoon oneindig plek. Dat is het mooie van die digitale wereld. Of we nou 10 mensen hebben of 100 mensen of 200 mensen. Als de techniek gewoon goed is en die laat ons niet in de steek, dan kunnen we al die honderden mensen die zich aanmelden, maar ik ben blij als het tussen de 50 en 100 mensen zijn, dan hebben we een mooi clubje bijeen. Ook daarmee kunnen we dan dat belangrijke werk voortzetten.
En kunnen mensen zich ook geestelijk voorbereiden?
Ja, dan kunnen ze voorbereiden. Ja. Dan lees je de filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner. En dan lees je hoe verkrijgt men bewustzijn van hoge werelden. Die opstellen waar ik het net over had. En dan leest men de geheimen van de wetenschap van de ziel. Al in die titel al. Ik herhaal het nog eens. Geheimen, wetenschap van de ziel. Dus kennelijk kun je wetenschap toepassen op de ziel. Kennelijk zijn daar openbare geheimen. En kun je daar toegang tot krijgen. Wow, wat een wereld. En sprookjesbeelden kunnen daarbij helpen. Die wil ik nog even nadrukkelijk zeggen. Omdat sprookjesbeelden en vooral sprookjes zelf, dat zijn vaak verbeeldings. Dat zijn processen die in de geestelijke wereld, wat daar in de geestelijke wereld verbeeld en toegankelijk maken. En die beschouw ik als vrij belangrijk, omdat ik ook vaak in de cursus ook sprookjes deel met de mensen.
Ik verwacht een hele diepe sessie, of diepe sessies moet ik zeggen.
Ja, er zijn er 4, dus 4 woensdagavonden. En we hebben het vaker gedaan, we hebben er ervaring mee, we zien dat mensen er blij mee zijn. Dus ik zou zeggen, Niels, let's go!
Let's go. Wim, we gaan je zien vanaf tot 29 maart. Hè?
29 maart beginnen we, 8:00 PM, tot ongeveer 9:30, met uitloop tot 22:00. Ik zal verhalen vertellen, ik ga oefeningen geven. We gaan in breakout rooms gaan we de verdieping zoeken. Heel af en toe een huiswerkoefening. En dan gaan we eens kijken of wij een slag kunnen maken door nog fijngevoeligere waarnemingen in onszelf te doen. Ik ga eens kijken of we slagen kunnen maken. Heerschappij over de ziel, over het gevoel, heerschappij over de wil en heerschappij over het denken. En dan hoop ik dat we hier een cursus hebben dat mensen op afstand die niet zomaar naar Enschede, Hengelo kunnen komen, razend blij worden, omdat ook op deze weg, via deze weg, zo'n mooie cursus toegankelijk wordt.
Ik kijk ernaar uit, Wim.
Mooi, Niels. Welkom.